Welkom bij Eva, een muziektheatrale podcastserie van Studio Minailo naar het gelijknamige boek van Carrie van Brugge. Je luistert nu naar een contextaflevering. Schrijver en librettist Gaia Schoeters gaat in gesprek met schrijver en vertaler Barbara van der Pol. Dit naar aanleiding van haar boek Er is geen ander zijn dan anders zijn. Denken met Carrie van Brugge. In deze derde aflevering spreken ze vanuit de keuken van Galerie Bart in Amsterdam over het thema De Denkende Vrouw uit het werk van Carrie van Brugge. Kijk op de podcastwebsite www.carrievanbrugge.nl voor meer informatie en schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Hele fijne middag, ik ben Gaia Schoeters. Ik werk samen met Sharon Minailo aan een reeks podcasts rond de figuur van Carrie van Brugge en dan vooral rond haar roman Eva. Maar vanmiddag zit ik hier met auteur en vertaalster Barbara van der Pol. Die heeft een boek geschreven over Carrie van Brugge. Dat boek heet Er is geen ander zijn dan anders zijn. En de ondertitel daarvan is Denken met Carrie van Brugge. En dan zitten we meteen bij ons thema van vandaag. Carrie van Brugge, de denkende vrouw. Ja, Barbara, Carrie en denken, het zijn twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Carrie en denken, ja, zeker. Tot in de titels vind je dat denken terug uit het dagboek van een denkende vrouw. Dat is zo'n titel. Het woord vrouw komt sowieso ook in haar titels regelmatig terug. Het denken is haar heel duidelijk tot een groot genoegen, een grote lust geweest. Daar getuigt ze ook van. Ze was heel trots. Als ik een voorbeeld mag geven, ze ziet wel dat haar denken een veel grotere plaats inneemt in haar leven dan dat bij veel anderen het geval is. En dan ziet ze dat anderen veel meer bezig zijn met hun uiterlijk of met sociale gemakken of zo. En dan ziet ze wel iemand in een prachtige Jean-Jean-jas rondlopen. En ze vindt hem heel erg mooi. Maar zegt ze dan, ik heb mijn eigen parels. Dat zijn mijn gedachten. Nou, dat is vieren. Daar staat tegenover dat ze ook absoluut last heeft gehad van dat vele denken. Ze heeft het ook als een denkdwang ervaren. Ze kwam, zij, en wat zeg ik nu? Maar ik moet ook zeggen, haar protagoniste, want ze heeft heus ook over zichzelf uitspraken gedaan, maar de meeste dingen die we van haar weten is toch via haar protagonisten. En dat zijn ook onveranderlijk van die denkende vrouwen. En die doen dan af en toe toch ook zo'n uitspraak als, ik wou dat ik een banaaltje was. Ja, dat vind ik zo'n goeie, die haal ik er heel graag bij.
Dus Carrie's hele neiging tot denken, tot doordenken, de dingen willen doorgronden, dat heeft, ja, denk ik dan, misschien toch ook wel te maken met haar Joodse achtergrond.
Ja, dat lijkt me wel. De Joodse cultuur, dat heeft mij ook altijd gefascineerd, is het woord belangrijk. En niet alleen het woord met een hoofdletter, maar ook gewoon het vermogen om in woorden je denken te vatten. Haar vader was een rabbi en een voorzanger, maar dus ook iemand vanzelf van het woord. Mij heeft het altijd gefascineerd hoe bij de Joden het woord nog iets meer voorstelt dan misschien in andere culturen. Want het lijkt alsof de poging wordt gedaan om door te dringen tot meer kennis en misschien zelfs tot doorgronding van het wereldraadsel. Maar dan zit je in een bepaalde tak van de Joodse cultuur, de Kabbalah. Maar sowieso is lernen, al die begrippen hangen erg samen met de Joodse cultuur. Ze heeft het gezin dat de rol speelt in haar roman De Verlatene, haar eerste succesvolle roman uit 1910. En die roman gaat over het verlaten van vier kinderen uit één gezin van de orthodoxie, ieder op zijn eigen manier, een Joods gezin. Dat gezin heet Leren. En dat lijkt me toch ook weer geen toeval. Al zat er in het vorige geslacht van Carrie's moeder een familienaam die Leren was. Maar je noemt een gezin in een roman geen Leren als je er niet heel vaag een zekere bedoeling mee hebt, lijkt me.
En het is in zekere zin een beetje een dubbele relatie. Want langs de ene kant komt die leergierigheid komt uit dat Joodse. Maar zoals je het daarnet zelf al zei, dat seculier worden, dat zich losmaken van het dogmatische ervan, dat komt dan weer uit de twijfel. En twijfelen is voor Carrie ook een manier van denken.
Ja, het is, ze heeft de tegenspraken in zichzelf, bij anderen, maar ook in zichzelf. En de twijfel heeft ze, en de skepsis heeft ze zeker belangrijk gevonden, benadrukt hoe belangrijk dat was. Want als ze ergens niets meer had, was het zogenaamd volmaakte en definitieve en zuiver en zo. Een lievelingswoord van haar is voorlopig. Als ze tot een conclusie is gekomen, dan zet ze er graag bij. Ik ben dat wel 10 keer in haar werk tegengekomen. Voorlopig.
Ik maak even een zijsprongetje. Je zei daarnet, ja, in die Joodse manier van naar de wereld kijken zit, dat zoeken naar de doorgronding van het wereldraadsel, dan denk ik automatisch aan Harry Mulisch, die altijd alles wilde doorgronden. Nu, Carrie van Brugge zegt dat ook al heel snel, en het komt ook in heel veel van haar boeken terug, ik wil alles begrijpen, alles doorgronden. Zo groot was die drang.
Ik vergelijk in mijn boek Harry en Carrie. Inderdaad, ik zie daar grote overeenkomsten. Ja, de doorgronding, want bij dat denken, daar hoort dus de poging bij om te begrijpen. Het is niet zo dat zij naar definitieve oplossingen of antwoorden zag, maar ze wilde wel zelf doorgrond hebben hoe de dingen waren. Dus alles wat zij ons vertelt in haar werk, dat is via haar doorgronding. Dus hoe zij het door haar verstand en vervolgens via haar woorden heeft menen op te vatten.
Mulisch was een autodidact. Hoe zit dat eigenlijk met Carrie? Hoe is zij, ja, van het volksmeisje dat ze was, dochter van een rabbi, bij dat denken, die denkende vrouw, uitgekomen?
Ja, zij was een autodidact ook. Hè? En dat is, ze was Jodin. Ze autodidact, ze was een vrouw, dus dat zijn 3 dingen waar je meteen een zekere achterstand bij kunt vermoeden, zeker in haar tijd. Dat is belangrijk geweest. Ik denk dat ze daardoor extra hard heeft willen laten zien dat zij niet op het achterhoofd gevallen was en dat ze helemaal geen snars, maar dan ook echt geen haar minder was dan bepaalde mannelijke denkers die de zaken bepaalden in haar tijd. Dat autodidactische is meer dan dat voor haar. Ze was een autodidacte, ze was heel graag naar HBS gegaan. Dat mocht haar broertje wel, maar zij niet. Meisje toch weer naar de normaalschool. Ze moest schooljuf worden. Maar ze was eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, ik heb wel zelf het gymnasium gehad. En ze was een geboren gymnasiaste in die zin dat het haar niet ging. Ze wou niet zozeer juf zijn en het zeggen hoe de dingen zaten, maar ze was meer, ja, een onderzoekster. Hè? En het gymnasium leidt op tot wetenschapper of tot vermogen om zelf te analyseren, dat soort dingen. Nou ja, dat is typisch. Dat hoort typisch bij Carrie van Brugge. Ze heeft daar 2 fasen in feite in doorlopen. Ze is haar hele leven doorgegaan met te proberen haar eigen leven in kaart te brengen. Ze heeft daar ook een woord voor, de legkaart. En ze komt er regelmatig op terug waarom dat een symbool voor haar is. Hoe ze ooit als kind zo'n legkaart kreeg. Hoe ze het geheel wou overzien. En dat speelt zich vooral af op het vlak van het leven, zoals dat ging. Jeugd, eventueel geluk en persoonlijke zaken. Dus haar persoonlijke leven heeft ze als een soort legkaart willen ordenen. Dat was erg belangrijk voor haar. Ze is tot vlak voor haar dood mee doorgegaan. Maar ze heeft toch ook op een gegeven moment bedacht, ja, dat kan ik wel, want ze twijfelde niet zo erg aan haar kunnen. Ze kon het ook, ze was heel populair. Dat kan ik nu wel. Ik kan nu wel romans schrijven, ik kan nu wel oproepen, ik kan wel beschrijven. Maar nu wil ik het studieuze in. En toen wou ze taalfilosoof worden. En dan kun je als je wilt toch weer dat Joodse terugzien komen van, ik wil toch verder gaan in dat doorgronden van, ja, niet zozeer het wereldraadsel, maar in hoe het zit. Ik wil het beter begrijpen. Nog meer los van mijzelf. Het bovenpersoonlijke wou ze ook in haar denken brengen.
Ja, en ze geeft dat eigenlijk al heel mooi aan in Eva, in het hoofdstuk waar ze haar eerste man ontmoet. En waar ze met hem over filosofie, over filosofen gaat praten en tot de vaststelling komt, ik zit met een gat van 100 jaar dat ik nog moet dichtfietsen om al dat denken te begrijpen en om van daaruit zelf te vertrekken. Mm-hmm. En dan wordt ze ethisch filosoof.
Ja, ja, ethisch, ethisch, erotisch, intellectualistisch. Nee, dat, die twee dingen die zijn bij haar ook heel belangrijk, dat ethische en dat erotische. Maar inderdaad, vooral in Prometheus, haar grote boek over anders zijn, daarin is ze hoofdzakelijk, ethisch, ja, zo kun je noemen.
Carrie als denkende vrouw botst de hele tijd aan tegen dat vrouw zijn, want vrouwen en denken, ja, dat is wat heet onvrouwelijke ambities.
Nou ja, dat is zowel bij de mannen is dat zo, dus het bekende voorbeeld, ik weet niet of jij het nog wel eens meemaakt, ik wel, eerlijk gezegd, van waarom is dat mooie mondje zo boos en god, waar die fronsen, die wenkbrauwen, weg ermee, waarom zo ernstig en je bent zo ijverig en je werkt zo hard, dat zeg je toch nooit tegen een man, hè? Dat is hoogst eigenaardig, maar de vrouwen, dus in haar leven en zoals het ook in haar werk oproept, want Ze roept dat vooral in haar boeken op, hè? Hoe er wordt gereageerd op haar wezen, op haar als fenomeen. Die vrouwen die vinden haar ongezellig en wat verbeeld je je wel. En je stelt je aan, want je wilt alleen maar gewoon de interessantste man versieren. Dus ze liep heel erg tegen vooroordelen aan. Ik verzin dat helemaal niet en ik overdrijf dat ook niet, want daar heeft zoveel over geschreven in allerlei boeken, in Eva ook, maar ook in Een Coquette Vrouw, Helene. Dat zijn haar drie grote modernistische romans, waarin ze met name dus dat vrouwelijke bewustzijn blootlegt. Enfin, ze liep tegen vooroordelen en tegen onwil aan.
Ja, je zou kunnen zeggen, je merkt het inderdaad ook nu nog steeds in de Nederlandse letteren. Vrouwen, ja voor poëzie, ja voor jeugdliteratuur. Romans, dat kan nog net als ze autobiografisch zijn. Ideeënromans, dat wordt al moeilijker. Denkende personages, zoals bij Van Brugge, dat is helemaal riskant. En essays, daar blijf je als vrouw toch beter vanaf. Hoe zat dat bij Carrie? Hoe is haar overgang naar dat meer analytische, dat meer essayistische schrijven ontvangen?
Ik denk dat zij... Ik ga zo één citaat voorlezen van Mark Twain. Ze hield erg van Mark Twain. Ja, zij achtte het van belang om die poging te doen, om los van haar eigen leven wetmatigheden te betrappen. Ik ga het maar even voorlezen. What a wee little part of a person's life are his acts and his words. His real life is led in his head and is known by none but himself. All day long and every day, the mill of his brain is grinding, and his thoughts, not those other things, are his history. Je hebt die buitenkant en het sociale gedoe, maar waar het in feite op aankomt is wat er aan het koken en kolken is in je hoofd. En dan zegt Mark Twain verderop ook nog, dat zijn per dag zo'n beetje 80.000, zegt hij, gedachten, dus iedere dag een roman. En ik denk, want zij deinsde in feite nergens voor terug, kan je vermuggen, dat ze dat proces, dat gekoken, kook en gekolk, dat ze dat wou vatten. En de methode die ze daarvoor heeft gebruikt in haar fictieve werk, dus niet haar theoretische werk, maar fictieve, is de stream of consciousness geweest. Waarin je natuurlijk het beste dat gekolk en gekook en gebruis en onvatbaar, je kunt het niet vastpakken, kunt weergeven.
Er waren ogenblikken dat Marianne zich haar onoverkomelijke weerzin tegen lauw zeepsop en vatenkwast, tegen de klamme gebruikte handdoeken en het vuile linnen van het hele gezin, als een kinderachtigheid die ze overwinnen moest, verweet. Maar in andere ogenblikken raasde en stormde het in haar van verzet. Moest ze dan alles? Was het nooit genoeg? Dat was vooral wanneer ze over de eisen en pretenties van mannelijke artiesten, geleerden, dichters hoorde spreken. Als in haar tegenwoordigheid deze of gene dierlieden zijn onbeduidende vrouw ophemelde als een opperbeste artiestenvrouw die zo goed voor de pot en de jongens zorgde, zodat hij zijn volle vrijheid om te werken had. Harry keek dan wel altijd een beetje verlegen. En ze wist nooit recht. Was hij beschaamd, omdat hij toch eigenlijk van haar hetzelfde verlangde, of verongelijkt, omdat hij alleen het niet met een rustig hart en een goed geweten van zijn vrouw verlangen kon? Uit het leven van een denkende vrouw. 1919.
Ik spring even naar het boek waar je helemaal in het begin van ons gesprek naar verwees, Uit het leven van een denkende vrouw. Ja, dat boek staat eigenlijk op naam van Justine Ebbing. Waarom ging Carrie plots onder een pseudoniem publiceren?
Ik heb daar niet iets over gelezen of zo, maar ik kan me voorstellen dat ze na de publicatie van Prometheus, dat was dus dat taalfilosofische werk, dat was in 1919... En ze had gezegd, hier en daar had ze gezegd, dat ze dat ze geen romancière meer wou zijn. Dan is ze wel degelijk doorgegaan met romans schrijven, zelfs een bakvisroman. En ja, ik kan me voorstellen dat ze dacht, Carrie van Brugge heeft een roman. Hij heeft Carrie van Brugge een roman geschreven, maar dus dat ze daarom dat synoniem Justine Ebbing heeft gekozen. Dat heeft ze voor 3 boeken gebruikt. En toen was het weer Carrie.
En nu we het er toch over hebben, de allereerste Carrie van Brugge, hoe denk jij dat zij ertoe is gekomen om zich als vrouw, als meisje in het hoofd te halen van ik ga mijn eerste boek uitbrengen?
Nou, ze schreef haar eerste boek uitbrengen. Ze heeft in die zin geluk gehad dat ze met haar eerste man is ze naar Indië getrokken. Hij was hoofdredacteur van een blad, de Daily Courant. En zij kreeg de kans om te schrijven. Maar
wat ze zelfs daar al heel erg onvrouwelijk deed, denk ik. Hè? Want ze hield zich niet aan de typische vrouwencolumns die dan van haar
helemaal niet. Ze kwam gestrekt binnen zo van, hé, hier ben ik, hoor. Maar zij heeft in Eva, vind je al opmerkingen waaruit blijkt dat ze allemaal aan het lezen is, allemaal aan het denken is. Dat een enkeling zegt, jij moet gaan schrijven. En wat ik een ongelooflijk leuk, dat is een los verhaal wat ik toevallig tegenkwam uit 1907. En dat is een verhaal over zichzelf als puber, stel ik me voor. Een meisje van 17, Lau of Lou, dat weet ik niet, zit dus op de normaalschool. En die moet heel nederig wachten tot ze krijgt te horen of ze nog op die school mag blijven. Want ze heeft zich misdragen en zo. En haar vader zegt, je moet je best doen. En jij met je versies en de sigaretjes, jij moet je best doen. En ze is ja, woedend, want op die vader, wat een klein hartje. En op die wouwende leermeester, ze acht zichzelf ja, heel wat beter dan dat. Ze voelt dat er iets anders in haar aan het kiemen is. En, dus in dat verhaal, want dat vind ik heel erg interessant, uit 1907. Toen had ze dus al geschreven, hè, in Indië. Maar toen heeft ze nog eens op papier geschreven hoe ze kennelijk als puber voelde dat er iets in haar stak wat eruit moest. Wat eruit moest, maar wat ook het recht had om eruit te gaan, omdat het wel wat was.
Ja, een van de dingen die ik heel mooi vind aan haar is dat ze inderdaad zich heel bewust was van haar intellectuele eigenwaarde.
Ja.
Langs de andere kant zou je kunnen zeggen, heeft dat denken haar nu uiteindelijk gelukkig gemaakt?
Nou, dan bij die vraag zit je bij die pool eeuwig bij haar tussen verzet en overgave. Het is heerlijk om kritisch te zijn, dan zit je aan de kant van verzet. Want jeetje, bij wijze van spreken, je hebt gelijk. En je kunt er zulke mooie woorden voor vinden, al heb je maar voorlopig gelijk. Aan die andere kant, je wordt er natuurlijk ongelooflijk moe van als je nooit uit het hoofd komt. In haar romans, nog het minst in Eva, maar in die twee andere, voorafgaande. Dus in Coquette Vrouw en in Helene, daar weer voor. Daar is het nog wel een slagje erger dan in Eva. In Eva is meer omweld en het leven komt langs en het moederschap zit er heel nadrukkelijk in. Maar in Helene is het... Het lijkt wel alsof ze knettergek aan het worden is, Helene. Want ze is zo lucide, maar tegelijkertijd ook op het krankzinnige af. Ik vind het ook boeiend hoe Kanje van Brugge heeft geschreven over het fenomeen genie. En het genie, dan probeerde je dus boven het persoonlijke uiteraard uit te komen. Ja, het genie wat ze in zich voelde, dat ze dat... En dat heeft ze ook gedaan, in mijn idee. Ik vind haar ook geniaal. Dat je dat tot uiting brengt in woorden. Maar je vroeg, is ze er gelukkig van geworden? Dat is niet zo. Nee, ze is niet gek geworden, maar ze is uitgehold, geraakt, doodmoe. En heeft in feite haar angsten en trauma's, dat suggereert ze ook ergens, toch ook met al die woorden, een klein beetje weggestopt. Al die lezingen die ze gaf, al die lezingen over het nieuwe realisme, het dit en het dat. Het een was nog abstracter soms dan het andere en dan uit je hoofd. Hè? Dus gewoon naar beste kunnen, alles gevend. Ze was zichzelf een beetje vergeten op een gegeven moment. En toen was het te laat. Onpersoonlijk heet dat. De depersonalisatie, dat was de diagnose van Carrie toen ze uiteindelijk in het opgenomen moest worden wegens zenuwinzinkingen die niet meer overgingen.
Suggestieve vraag. Die worsteling tussen dat alles willen begrijpen, alles willen doordenken en tegelijkertijd dat hunkeren naar een soort van overgave, naar een soort van gevoel. Is dat nou de kern van het vrouwelijke denken?
Ja, ik durf dat bijna wel te zeggen. Nu, en misschien nog makkelijker geantwoord, als ik nu kijk naar haar situatie. Ja, ze had ontzettend veel moeite om dat aan elkaar te verbinden. Het was een en al tegenspraak. Ik kom echt bij mannen over het algemeen veel minder tegenspraken tegen dan bij vrouwen. Het moederschap natuurlijk, een kader. Je bent niet alleen deel van een biologische keten, maar je hebt een natuurlijke manier ook nu om in de maatschappij te opereren. Heerlijk, heerlijk, maar je gaat natuurlijk toch ook weer zo snel je kunt naar je studeerkamer en je valt niet samen met je kinderen, dat wil je ook niet. Dus alles is altijd zo ingewikkeld en het is altijd zo'n gedoe. Dat is het sowieso. Als je moeder wordt, dan wordt het echt vanzelf heel ingewikkeld en een grote uitpluizerij hoe je de dingen gaat doen. En eigenlijk gaat het ook wel weer vanzelf hoor. Maar, en bij haar ging het ook wel vanzelf. Maar wat een gedoe om vrouw te zijn.
Wat een gedoe om vrouw te zijn. En ik denk dat Carrie dat ook heel vaak heeft gedacht. Vraag ik mij misschien nog af, hoe voelde Carrie zich als vrouwelijke intellectueel tussen de mannelijke intellectuelen van haar tijd? Was dat een soort gelijkwaardige relatie of hadden de jongens toch zoiets van, och, Carrie doet ook een beetje mee?
Als je op haar romans afgaat, dan komen daar geen schrijvers of zo in voor. Dan moet ze altijd opboksen tegen. Zij heeft intuïties en daar kan ze fantastisch over vertellen. In haar dialogen zie je dat geschieden. En zo'n man zegt dan, ja, maar dat moet je wat systematischer bekijken. Dat is dan het antwoord. Zo heeft ze in feite in haar boeken. Haar Kees van Brugge, haar eerste echtgenoot, neergezet. Niet afgeserveerd, dat wil ik niet beweren. Maar hij was toch methodischer en hij was toch wat saaier en minder avontuurlijk. En daar heeft ze dus mee moeten. Daar heeft ze het moeilijk mee gehad. Het is wel een man geweest die haar. Ze had een klankbord nodig, hè? Want denken is één ding, praten tegen een ander en je denkbeelden verwoorden tegenover een ander, dat is natuurlijk een heel belangrijk ding ook. En dat was voor haar ook mega belangrijk, het klankbord. En dan hopelijk een respons krijgen, zodat het vuurtje werd opgepookt. Dat was een voorwaarde voor haar schrijverschap. Ze had altijd die stimulans nodig. En Frans Koenen, dat was natuurlijk wel degelijk een man, die werd haar mentor, haar minnaar, maar heel erg ook degene die haar heeft gestimuleerd en heeft gezegd, je bent fantastisch. Hij had De Verlatene gerecenseerd, ik vond het een heel goed boek. Maar hij zei, maar er zit meer in jou. Hij kende de buitenlandse literatuur en hij had weet van die stream of consciousness, zoals dat in het buitenland al, Nederland nog niet, al gepraktiseerd werd hier en daar. En nou ja, dat was precies wat ze nodig had in haar ambitie. Dat was het. Dus het waren ook natuurlijk mannen die haar vaak verderop hielpen.
Als we nu rondkijken naar de wereld van vandaag, denk je dan, zijn we dichter gekomen bij de utopie van Carrie, waarin vrouwen gelijkwaardig naast mannen als mensen onder elkaar kunnen denken?
Het heeft ongelooflijk veel haken en ogen, maar ik denk op zichzelf wel, ja. We zitten hier in een bepaald deel van de wereld. Ik durf vanuit Nederland wel te zeggen dat we een stuk zijn opgeschoten. En toch ook weer niet. En in die zin van wat ik net ook al zei, waarom is dat mooie mondje niet? Waarom kijk je ze boos? En wees maar gewoon mooi, dan is het ook goed. Ik bedoel, dat komen wij toch nog steeds. Vrouwen komen dat nog steeds, neem ik aan, tegen. En ik heb er ook wel last van als zelfs een vriend tegen mij zegt, ga je dat en dat doen? Maar je bent toch geen deskundige? Nee, wat verdomme. Dat zeg je omdat ik een vrouw ben. Je denkt dat ik maar wat doe. En die mannen zullen elkaar niet zo snel op die manier de les lezen of zo, denk ik. Dus dat voel ik wel, hoor. Dat verschil nog steeds enigszins. Maar het is niet te vergelijken met haar tijd. Al was het alleen maar omdat er nu zo ontiegelijk veel vrouwelijke schrijvers zijn. En dat was in haar tijd niet het geval.
En denk je dat de veelheid aan vrouwelijke auteurs die er nu op dit moment is, dat die een soort absolute vrijheid hebben of dat er toch nog steeds een lichte voorkeur is naar vrouwen vanuit iets autobiografisch, dicht bij zichzelf? Want het valt mij altijd heel erg op dat binnen die hele autobiotendens dat je net daar heel veel vrouwen terugvindt.
Het is absoluut nog. Ik heb ook als reactie op mijn boek van iemand gehoord dat ik misschien Carrie van Brugge te veel naar mezelf toetrek, denk ik. Ja, potverdorie. En waarom dan niet? Nou, dus als je als vrouw spiegelt aan een vrouw, dan wordt het wel heel erg vrouw of zoiets. Nou ja, nee, er verandert veel. Maar het is inderdaad een gewetensvraag waarop ik niet echt. Weet jij het antwoord? Ja?
Ik weet niet of ik het antwoord weet. Het valt mij altijd heel erg op. En ik stel me dan altijd de vraag van, hebben vrouwen nu veel meer de neiging om van die autobio te schrijven? Of zijn het net de vrouwen die op die manier schrijven, die toch worden opgemerkt en opgepikt, terwijl, en dan kom ik weer terug bij Carrie, de denkende vrouw, nog altijd een beetje... Ja, ik denk dan altijd bijvoorbeeld aan Ninia Weijers, die dan een roman schrijft en dan zegt ze, ja, er zitten filosofietjes in. Terwijl ik nog nooit iemand over een mannelijk auteur heb horen zeggen dat er filosofietjes in zijn boek zitten. Dus of het dan een andere inschatting is.
Wat ik denk dat vrouwen op zichzelf hele... geknipt zijn, ook weer een gevaarlijke uitspraak misschien, maar voor de essayistiek. En de essayistiek heeft iets, iets veel vormigs uiteraard. Je focust niet speciaal op één thema vaak, maar je bent vrij om op avontuurlijke wijze zijstappen te maken, parallellen te trekken, je eigen anekdotes, je eigen ervaringen erbij te halen. Dat bepaalt de kracht van essayistiek, meer dan dat je een methodisch, zogenaamd kloppend, de weergave geeft van een bepaalde problematiek of zo. Essayistiek is dat vrije denken. En ik vind het niet zo verwonderlijk dat er hele goede vrouwelijke essayisten zijn. In Nederland misschien ook, maar ook in het buitenland, Sadie Smith en Rachel Carson, noem ze maar op. En dat vind ik wel begrijpelijk, daarin komen allerlei facetten samen waarin het vrouw zijn en ook het moederschap. En het feit dat als je kinderen hebt, dat je weer meemaakt hoe een persoonlijkheid groeit, hoe een persoonlijkheid, een persoontje weer verwachtingen heeft. Dat kan een vader natuurlijk ook meemaken. Maar nou ja, in het algemeen is misschien een vrouw meer geneigd om het... om dat soort, gevoelige of tot de bodem teruggaande kwesties om dat erbij te halen. En ik vind dat positief, want dat betekent dat je heel veel bij elkaar weet te brengen.
Ja, en dat is
om eigenlijk één stem, hè? Dan gaat het om dat je stem hebt natuurlijk, persoonlijkheid. Ja.
En dat is eigenlijk wat Carrie een beetje doet vanuit haar manier van met haar autobiografische schrijven om te gaan. Ze gebruikt haar eigen leven, zichzelf, als een soort lens om naar de wereld te kijken.
Ja, maar dat is ook zo. Ja, dat is heel mooi geformuleerd. Ja.
Ja, en Carrie als essayist en haar hele lange essay van 737 pagina's Prometheus, daar gaan we in een aparte aflevering naar kijken, een volgende keer. Maar hiermee zit denk ik deze over Carrie als denkende vrouw erop. Dankjewel, Barbara.
Je luisterde naar een contextaflevering van de podcastserie Eva vanuit Galerie Bart in Amsterdam. Je hoorde Gaia Schoeters in gesprek met Barbara van der Poel. De podcast is geproduceerd door Studio Minailo, opgenomen door Koen Kevel van PME Technica en muziek van Stephanie Jansen. Wil je meer te weten komen over Eva? Volg deze podcast of kijk op www.carrievanbrugge.nl.